Het is koud vanavond. Het is heel koud buiten. In die velden van Efrata. Want daar zijn we. We zijn op de velden van Efrata. Overdag is het een lekker weer hoor, maar 's avonds kan het er goed koud zijn. Zeker als je schaapherder bent. Dan zit je daar, heb je de hele dag de kudde begeleid. En Hector, de hond, heeft goed opgepast. Maar we misten er één. Toen we vanavond terugkwamen, misten we één schaapje. En we zijn op pad gegaan. We zijn op pad gegaan, we hebben hem gevonden. Ergens tussen de struiken zat hij verstrikt. En we hebben hem in onze armen mee kunnen nemen en teruggebracht. Teruggebracht naar de kudde. Ja, we hebben die kudde achtergelaten. Dat moest wel. Maar de hond heeft opgepast. Maar het is koud. Het is heel koud. Ik ben Amos. Amos de schaapherder. En ik kom uit Tekoja. Ja. Mijn hele familie was schaapherder. En als familie hebben we hele grote kuddes gehad. En we zijn toen naar het noorden getrokken, want Tekoja ligt ten zuiden van Jeruzalem. We zijn naar het noorden vertrokken en hebben daar, op de velden van Efrata, hebben we onze plek gevonden. Ja. Ja, en dan wordt het koud. Oeh. Een blok hout op het vuur erbij leggen. Want ja, uiteindelijk moeten we wel oppassen op de schapen. Ja, vroeger waren we met de hele boel, maar tegenwoordig is dat niet meer. Ik ben alleen. Ik moet goed opletten of er geen wilde dieren ergens rond zwerven. Zodat ik ze kan wegjagen. En dan zit ik hier, rustig wachtend op wat komen gaat. Ja. De zon gaat onder. Het kleurt een beetje rood. En dan weet je als buitenmens, morgen gaat de zon schijnen. Gelukkig maar. Gelukkig maar weer. Maar je moet wel opletten. Oh. Zie ik daar? Heel in de verte. Er beweegt wat. Hector, rustig. Ik zie er wat bewegen. Komt langzaam naderbij. Wat zou dat zijn? Hé, het is een mens. Wat moet die nou om deze tijd buiten op het veld van Efrata? Komt hij dichterbij? Ja. Ja, iemand met een grote rol onder zijn arm. Hé, meneer de schaapherder, u bent volgens mij Amos. Dat hebben ze in Bethlehem mij verteld, dat u hier zou zijn en te vinden was. Ja, dat klopt. Ik ben Amos. Maar wie bent u dan? Nou, dat zal ik u zeggen. Ik ben Lucas en ik ben arts. En ik heb een opdracht gekregen van Theophilus, zijn rijke man uit Griekenland. En die heeft ooit over het verhaal van de Heer Jezus gehoord. En heeft tegen mij gezegd, Lucas, jij moet die dingen eens goed gaan onderzoeken. Want ik wil weten of het echt zo waar is, wat er verteld wordt. En daarom, in Bethlehem zeiden ze dat u nog wel te vinden was. Want u was er toch bij, hè? Die bewuste nacht. Ja, wij waren erbij. Dat klopt. Dat klopt. En kunt u ons dan precies vertellen wat er toen gebeurd is? Want dat ga ik dan opschrijven, zodat het vast ligt. En er geen vergissingen en dergelijke over kunnen ontstaan. Nou, praat me er niet meer van. Lucas, ik wil er niks meer van weten, weet je. Want wij dachten, dat is de Messias. En wij zijn er naartoe gegaan. Maar man, wat is er allemaal gebeurd? Wil je toch niet weten? Je wil toch niet weten dat er 2 jaar daarna, we waren met die hele groep herders, waren we naar die stal gegaan. En we hadden gehoord over die droom van Jozef, dat tegen Jozef gezegd was door een engel, ja, ik zal uw volk redden. Nou, we zitten nog steeds dik onder de Romeinen, hè? We leven nog steeds onder de bezetting. En dat wil je niet weten, man. En wat nog erger is, 2 jaar later heeft die Herodes alle kinderen van Bethlehem die onder de 2 jaar waren, laten vermoorden. Ik wil er niks meer van weten. Praat er niet meer van. Ja, Amos, maar luister nou eens. Ik heb tot zover het hele leven van de Heere Jezus op aarde hebben kunnen beschrijven. Getuigen waren ervan. En ik heb dat precies opgeschreven. En alleen dat eerste gedeelte, dat mis ik nog. Kan wel zijn, Lucas. Maar voor mij niet meer. Maar Amos, doe me nou een plezier. Ik heb alles wat ik opgeschreven heb, heb ik hier op de boekrol staan. Die laat ik bij jou, laat ik bij jou liggen. Ga die nou eens lezen. Weet je, dan kom ik over een paar dagen terug en dan praten we er nog een keer over. Leg die boekrol maar neer. Ik zal eens kijken of ik tijd heb, maar de schapen gaan voor. Nou toch? Lucas verdwijnt. En na een dag of 3, 4 komt Lucas terug. En Amos is een ander persoon geworden. Amos zegt, Lucas, man, dat ik dat nooit begrepen heb, wat in de oude profetieën staat. Dat de Messias eerst moest komen om te sterven. Ik heb alleen de profetieën gelezen dat hij koning zou worden. En dat hij ons verlossen zou van de Romeinen. Maar de droom van Jozef is dat hij gekomen is om ons te redden van de zonde. Man, dat ik dat nooit gelezen heb. Dat ik dat nooit begrepen heb. Weet je? Nou zie ik dat het belangrijk is. Dat ik precies ga vertellen wat er op die nacht gebeurd is. En Lucas, schrijf dat maar op. Schrijf maar op wat er die nacht was. Lucas, en dat heb je gedaan. En Lucas heeft dat opgeschreven. En Lucas die schrijft dan in dat tweede hoofdstuk wat ons overkomen is. En daar schrijft Lucas. En we waren als herders in een landstreek. En we hielden ons op in het veld. En in die nacht hielden we de wacht over de kudde. En Lucas, opeens stond er een engel van de Heer bij ons. En de heerlijkheid van de Heere, die omstraalde ons. En we waren bang, man. We vreesden met grote vreesden. En de engel zei toen tegen ons, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk ten deel zal vallen. U, dat zei hij tegen ons, u is heden de heiland geboren, namelijk Christus de Heere in de stad van David. En dit zij u het teken, gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. En man, plotseling was er een grote hemelmacht die God loofde. En die zei, ere zij God in de hoge en vrede op aarde bij de mensen des welbehagens. En ik zou je zeggen, Lucas, het geschiedde toen de engelen weg waren en heengevaren waren naar de hemel, dat wij tot elkander zeiden, kom, laten we naar Bethlehem gaan om te zien dat hetgeen geschied is en door ons, door de Heere bekendgemaakt is. En we gingen haastig en vonden Maria en Jozef en het kind liggend in de kribbe. En toen we dat gezien hadden, toen maakten we bekend tot alles wat het ons gesproken was over dit kind. En alle die ervan hoorden verbaasden zich over hetgeen door ons tot hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden, die overweging in haar hart. En de herders, wij keerden terug. En we hebben God geloofd en geprijsd om alles wat we gehoord hadden en wat we gezien hadden. Ja, mensen. Het was dork en het was nacht. Het was nacht toen dat gebeurde. Terwijl wij waakten over onze kudde. Zoals die profetie van Jesaja 700 jaar daarvoor al zei. Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht. En over hen die wonen in een land van diepe duisternis straalt een licht. Want een kind is ons geboren. En een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. Het was nacht. Het was nacht op de velden van Efrita. Het is nacht en er is donkerheid en duisternis. Het kenmerk van de wereld van vandaag. Het kenmerk van Nederland. Oh ja, we waken over onze kudde. Zeker, we passen goed op de winkel. Economisch gaat het best wel goed. Maar in geestelijk opzicht leven we in een donkere tijd. Het geloof vandaag gaat steeds meer over een universele God. Het is zelfs in om over God te spreken. Maar op het moment dat je gaat spreken over de Zoon van God, de Heer Jezus Christus, haakt men af. Ja, alles is acceptabel. Alle religieuze ervaringen hebben we in soorten en maten. Maar ga niet spreken dat Jezus Christus geboren is uit een maagd. Ga niet spreken over het feit dat hij geboren werd om te sterven aan een kruis. En ik ken u niet persoonlijk. Maar misschien zit je wel in zo'n periode van een beetje donkerheid in je leven. Een beetje duisternis. Je zit er helemaal doorheen, je hebt het wel gehad. Oh ja, je viert kerst met lampjes en lichtjes en wat voor maaltijd dan ook. Alles wordt uit de kast gehaald om het vooral gezellig etend door te kunnen brengen. Maar diep van binnen, heel diep van binnen, heb je misschien het gevoel dat je tegen een muur loopt. Je zingt wel mee, eer zij God. Maar is er voor die God ook een plaats voor hem? Of is het bij je zoals in de geschiedenis staat, voor hem was geen plaats meer? Maar is er een plaats diep in je hart, in jouw herberg, voor hem? Of is het zoals bij Amos, in het begin, dat je het wel gelooft, dat het wel zal zijn. Maar de boodschap voor Amos, en de boodschap voor vandaag, is dat midden in de duisternis en de donkerheid, de belangrijkste boodschap klinkt van alle eeuwen. U is heden de heiland geboren, namelijk Christus de Heere in de stad van David. Letterlijk staat er dat geboren is voor jullie vandaag. Dit is de Christus, de Heer in de stad van David. Dit is je heiland, je redder, je heilbrenger, je verlosser. En laat me eerlijk zijn. Als je in de duisternis zit, heb je een verlosser nodig. Heb je iemand nodig die je verlost, die je trekt uit de duisternis en je overgezet en overzet in het koninkrijk van het zoonschap der liefde. Er is iemand nodig. En die iemand is niemand minder dan God zelf. En een feit kunnen we niet begrijpen. We kunnen het niet verstaan. Dat de schepper het schepsel werd. Zich vernederde tot het schepsel. Maar je mag het geloven. Vandaag en morgen staan we stil bij het feit dat de Heer Jezus geboren werd. En we hebben vertederende beelden van een baby in een kribbe, in een voerbak. Maar realiseert men zich ook dat toen de Allerhoogste, de Eeuwige, in de menselijke gedaante geboren werd. Hij de Lord of Lords, de Heer der Heren, de Koning der Koningen. Degene waardoor door de profeten van Israël al geprofeteerd was. Want al eeuwen voor zijn komst, zeker een 700 jaar bij Jesaja en bij Micha, was er voorzegd dat hij komen zou. En God is zo precies. God liet ook optekenen waar hij geboren zou worden. Dat bewijst de trouwheid en de grootheid en de diepte van het woord van God. Want Micha mocht profeteren en gij, Bethlehem Ephrata, al zijt gij klein onder de geslachten, uit u zal mij voortkomen. Dat is een machtige aankondiging. En er werd precies omschreven waar de Zoon van God geboren zou gaan worden, in Bethlehem Ephrata. De Heer is daar heel precies in. Want er is nog een Bethlehem. Er is een Bethlehem in de stam Zebulon. Maar de Heere God had bepaald, nee, in Bethlehem Ephrata. De Messias zou uit Juda voortkomen. En God gaf de profeet een nauwkeurige aanwijzing om dat op te schrijven. Waarom? Waarom deed God dat? Omdat later, toen de wijzen uit het oosten kwamen en aan de koning Herodes vroegen, waar is de koning geboren? Want we hebben zijn stem gezien. Dat de schriften open konden gaan. En dat ze vanuit de schriften Herodes door de oversten en de schriftleerden kon laten zeggen, het is in Bethlehem, daar. En Micha schrijft neer, uit u zal mij voortkomen, die heersel zal zijn over Israël. Uit u zal mij voortkomen. Kan niet anders betekenen dan dat de Messias geboren is vanuit het Joodse volk. Dat Jezus Christus is en dus een geboren Jood. Kijk maar naar het Matthäus Evangelie begint met het geslachtsregister. Er staat heel duidelijk dat hij uit het Joodse volk geboren is. Geboren in de volheid des tijds, zoals Paulus dat zegt in Galaten 4. Want toen de volheid des tijds gekomen was, dat is niet de tijd die door een mens bepaald is, is een tijd die door God zelf bepaald had. Heeft hij zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw. Geboren uit de Joodse vrouw, Maria. Geboren uit Israël. Geboren onder de wet. Niet de wet van Nederland. Niet de Europese wet. Maar zijn wet, zijn 10 woorden die gesproken zijn op de Sinaï. En dan staat er om hen, dat is het Joodse volk, die onder de wet waren, als het ware gevangen genomen werden door de wet, vrij te kopen. De zoon heeft zijn volk vrijgekocht. Niet met goud of zilver, maar met zijn kostbaar en dierbaar bloed. God kocht zijn volk opnieuw vrij. Met het bloed van zijn zoon. Opdat wij, zegt Paulus, het recht van zonen en dochters zouden krijgen. De prijs die de zoon betaald heeft, is niet alleen voor het Joodse volk. Maar de Bijbel leert dat ieder die de zoon, het kind van Bethlehem, het wonder van genade, met dank aanneemt, zonen en dochters van de levende God kunnen zijn. De zoon. Het draait altijd weer om de zoon. Ook vandaag in het Midden-Oosten. Want de islam leert dat God geen zoon heeft. Geen nageslacht is. Maar de Bijbel leert mij. God heeft een zoon. Zijn geliefde. En een ieder die hem aanneemt. Mag zullen kinderen en zijn kinderen van de Allerhoogste. Ja, het is voor de hele wereld. Voor een ieder. Want Jesaja zegt al, het is te gering dat zijn zoon, dat kerstkind, wat we van deze dagen aan denken, voor mij een knecht zou zijn. Waarom? Om op te richten de stammen van Jacob. Om hen die van het Israël gespaard werden terug te brengen. Maar ik heb u gegeven tot een licht voor de heidenvolken. Waarom? Om mijn heil te zijn tot aan het einde van de aarde. Alle volken, van Noordpool tot Zuidpool. Vandaar dat de Heer Jezus zelf ook kon zeggen, ik ben het licht ter wereld. Wie mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen. Niet in de donkerheid van deze wereld. Niet in de donkerheid waar je mogelijk in zit. Blijf daar niet in lopen. Hij is het licht ter wereld. En als je hem volgt, zul je het licht des levens hebben. Beste vrienden, lieve mensen. We zullen nooit de volledige diepte en het geheim van het kerstkind kunnen bevatten. Het zichtbaar worden van de Almachtige God. Zichtbaar in een hulpeloos teer kind. Is dat de eeuwige schepper? Door wiens woord de wereld ontstaan is? En er zijn er die zich dan afvragen, waar ligt dan de openbaring van zijn macht? Ik zie alleen een stal in Bethlehem. Ik zie al mogelijke zwakheid. Maar het gaat er niet om wat u ziet. Het gaat er erom dat het gaat om degene die gekomen is. Het komen en het zijn van de Heer Jezus op aarde is de openbaring en de almacht van God. Niet wat u ziet of voelt, maar Gods macht in Jezus Christus. Dat is in je leven van belang. En als je dat zich realiseert, als we ons steeds meer realiseren als we kerstfeest vieren, waar denk je dan aan? Aan dat kind in de kribbe? Maar staat dat kind ook werkelijk centraal in deze dagen? En ik hoop, en ik bid van harte, dat u echt dat kind, en dat in dat kind uw heiland, uw verlosser, uw bevrijder ziet. Dat u in hem, voor wie het hout van de voerbak gebruikt is, als een vloekhout waaraan hij gehangen is en genageld is. En ik hoop dat we dat met kerst ons steeds weer realiseren. Het gaat niet om die lampjes. Het gaat niet om die maaltijd. Natuurlijk mag je ervan genieten. Maar het gaat erom, realiseren we ons het ongelooflijke. Dat de almachtige, eeuwige God in een kind op deze wereld gekomen is. En er is geen andere weg om uit de duisternis te komen dan die weg. Er is geen andere weg tot de Vader, dan alleen Hij. De boodschap was voor de engelen en was aan de herders. U is heden de redder geboren. En dat u is heel persoonlijk. We gaan niet generaliseren. Het was voor het Joodse volk. Het was voor de herders. Het was voor de wereld. Nee, vanmorgen, u, jij, zoals je hier zit, in Uithoren. Voor jou, voor mij, is de Heiland geboren. En misschien kom je al jarenlang in de samenkomst. Hoor je al jarenlang de boodschap. Maar heb je hem ooit je eigen gemaakt? Heb je ooit gezegd, dat kind, de Zoon van God, kwam speciaal voor mij? Besef je dat? Besef je dat dat hetgeen is waar het om gaat? Want toen dat kind geboren werd als verlosser, moeten we goed vasthouden dat er op dat moment ook de koning geboren werd. Die mij, waar Micha over spreekt, waarvan hij zegt, uit u zal mij voorkomen, is hij waarin de aankondiging aan Maria gesproken wordt, dat hij koning zal zijn over het huis van Jacob en heersen tot in eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. Die mij is de koning der koningen, de Heere God zelf. De Zoon die de gestalte van het God zijn verlaten heeft, zich ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht aangenomen heeft. Aan de mens gelijk geworden is, maar zonder te zondigen. En in zijn uiterlijk als mens heeft hij zich vernederd. En is gehoorzaam geworden. Ja, gehoorzaam tot de dood aan het kruis. En daarom, juist daarom, heeft God hem verhoogd. En zal elke knie zich buigen. Dat kind is wel de koning, die als zodanig geëerd en aanbeden wil worden. Hij is de koning die al koning was voordat hij geboren werd. Psalm 2 zegt heel duidelijk: ik heb u tot koning gesteld, ik heb u heden verwekt. Hij was al koning voordat hij als mens naar deze wereld kwam. Hij, beeld van de onzichtbare God. Micha zei, uit mij zal voortkomen en zal heerser zijn over Israël, die zijn oorsprong is van ouds, de dagen der eeuwigheid. En hij is koning van voor de grondlegging der wereld. Hij, die geboren werd, is de ik ben. De ik ben die ik ben. Zoals hij zich bekend gemaakt heeft aan Mozes. De genadige, de barmhartige. De langmoedige, de groot in goede tierenheid te trouwen. En dat mogen we nooit vergeten. Met kerst. De herders zochten na de aankondiging een kind dat hun heiland, hun bevrijder is. En de wijzen uit het oosten zochten een koning om hem de eer te bewijzen en hem te huldigen. We blijven zo vaak staan bij het feit dat hij onze bevrijder is, onze heiland. Maar die twee facetten kun je niet loskrijgen. Als hij jouw bevrijder is, dan is hij ook jouw koning, is hij ook jouw heer. En heeft hij het voor het zeggen. Beide zijn samengevat in de komst van Christus. Je kunt dat niet gaan scheiden. Je kunt niet zeggen voor mij, ik ben zo dankbaar Heer, u heeft mij gered. En ondertussen je eigen leven leiden. Je kunt niet zeggen, ik aanbid u Heer, omdat u mij verlost hebt uit de duisternis. En aan de andere kant, je eigen weg gaan. Nee, als hij koning is van je leven, dan ben je een doulos, dan ben je een slaaf van hem. En zul je hem volgen. Lieve mensen, meer smaken zijn er niet. Men wil het wel, maar het is er niet. Het is altijd samen. Hem volgen, hem gehoorzamen. Zoals die vrouw in Afrika zelf op het altaar ging zitten. Mijn leven behoort u toe. U heeft het te zeggen over mijn leven. Het aannemen van de Heer Jezus als jouw verlosser heeft altijd te maken met gehoorzaamheid aan de koning. Het gaat hier om ons verlangen hem te volgen. Maar als je dat aangenomen hebt, dan kan de Heer ook zeggen tegen je, ik neem. En ben je bereid om datgene wat je misschien krampachtig vasthoudt, in zijn hand te leggen. Opdat hij als koning van jouw leven ermee kunt doen wat je wil, wat hij wil. Vandaar, op het kerstfeest van vandaag wil ik u gewoon heel persoonlijk vragen. Hoe is uw reactie op de eerste komst van Jezus Christus op aarde? Ben je verlost van die verstikkende duisternis, van die donkerheid in je leven? Nogmaals, je kunt veel over hem horen, over lezen, maar heb je deel aan hem? Is er volledig plaats in jouw leven voor het kind van Bethlehem? En als hij dat heeft, heeft hij het dan ook volledig voor het zeggen in je leven? Of blijft er een gedeelde plek, een beetje van de Heer Jezus wat hij wil en een beetje wat ik wil. En ik moet u zeggen, een half antwoord is niet mogelijk. Een antwoord een beetje warm en een beetje koud is niet mogelijk. Want de Bijbel zegt mij, dat je als je niet heet of koud bent, maar lauw, dat je uit de mond gespuwd zou worden. Kerstfeest vandaag vraagt een hele bewuste keuze. Ken je hem, de Zoon als verlosser en als Heer van je leven, heel persoonlijk? Kom mee. Ik wil je vanmorgen meenemen naar de kribbe. Om hem echt vanuit je hart, misschien voor het eerst, of bij vernieuwing, te aanbidden. Hem te danken voor zijn verlossingswerk, maar ook hem te eren als jouw koning. En als dat zo is, dan hoop ik dat u met mij meezingt. Komt, laten wij hem aanbidden. Komt, laten wij aanbidden. Komt, laten wij aanbidden. Komt, laten wij aanbidden. Die koning. Want u alleen bent waardig, want u alleen bent waardig, want u alleen bent waardig. O koning, wij prijzen u voor eeuwig. Wij prijzen u voor eeuwig. Wij prijzen u voor eeuwig. O koning. Amen. Ik stel voor dat we een moment van stil gebed hebben om datgene wat de Heer misschien van ons vanmorgen tot ons zei, om dat bij hem te brengen. Heere God, wij willen u danken. Wij willen u loven, wij willen u prijzen, wij willen u aanbidden. Heer, voor het geweldige genadefeit dat u gekomen bent in uw Zoon Jezus Christus. En dat wij in uw Zoon uzelf mogen ontmoeten. Vader, dat we dat mogen zeggen, Abba, Vader, is zo'n geweldige rijkdom. Omdat we in u, de Almachtige, de Eeuwige, de Schepper van ons leven hebben. En dat we hem mogen eren en mogen dienen. Help ons, Vader, ook tijdens deze dagen, als we denken over de komst van uw Zoon, dat we u in eerste plaats zullen loven en prijzen voor het volbrachte werk en de weg die hij gegaan is. De prijs die hij betaald heeft voor ons persoonlijk. Zijn kostbaar bloed. Het offer, het volmaakte offer. Het paaslam is voor ons geslacht. Maar we danken u ook dat u de koning van ons Heer wilt zijn, Heer, en we bidden u, help ons om gehoorzaam te zijn, om te luisteren naar uw stem, Heere God, opdat we uw weg mogen gaan. En dat we inderdaad, Vader, uitziende naar de tweede komst van uw Zoon, dat we als hemelbruggers opgetrokken zijn in de heerlijkheid. En dat daar onze plaats, onze positie, ons leven is. Wat er ook gebeurt. We zijn bij u. We zijn van u. En we erkennen u als de koning van ons leven. U zij alle macht en alle heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.